Na het voorval met de wijzen uit het oosten komen wij met Jozef, Maria en Jezus terecht in Egypte. De vlucht naar Egypte, waarbij weer sprake is van dromen van Jozef en dat soort dingen meer. En het lijkt mij duidelijk dat ook die vlucht naar Egypte alles van doen heeft met de oorspronkelijke geschiedenis in Genesis van Jozef, waarbij het idee is dat er wel een koninkrijk zou komen, maar voorlopig niet in Israël, maar wel in het buitenland. Dat is wat het is. En zo begint de geschiedenis van de Heer Jezus zelf dus eigenlijk. Een uitwijken naar Egypte en daarna een terugkeren uit Egypte. De geschiedenis gaat overigens zo verder, ook in verband met de woonplaats van Jezus in Galilea in plaats van in Judea. Het zijn allemaal tekenen van de situatie in onze tegenwoordige tijd. Ik kan niet missen. En wat de wijzen betreft, goud, wierook en mirre, dat zijn drie dingen. Daaraan heeft men ontleend dat het drie wijzen waren. De een met goud en de ander met wierook en de ander met mirre. Als u mij zou vragen hoeveel waren het, dan zeg ik, nou, de kans lijkt me het grootst dat het over twee gaat. Want de gemeente wordt gewoonlijk voorgesteld door twee. Getal twee, vanwege het dubbele deel van de eerstgeborene. Maar goed, dat doet er ook verder niet toe en verder staat het hier ook niet. In het algemeen, en ik was bezig u dat te vertellen en daarna kwam ik op een ander spoor terecht. Maar in het algemeen, die maagdelijke geboorte kom ik nog even op terug. Men zegt, het is een wonder, het kan eigenlijk helemaal niet. Maar dan moet ik u eigenlijk iets anders vertellen. Het kan niet. De vrouw kan sowieso niet voortbrengen. Daar moet een man aan te pas komen, tot ergernis van sommige dames. Ik noem ze dames, dat zijn het ook, maar niet fanatiek, dat weet u. Maar daar moet eerst een man aan te pas komen om de vrouw vruchtbaar te maken in de praktijk. Dat is de algemene Bijbelse gedachte. Vandaar dan ook dat nogal wat belangrijke vrouwen in de Bijbelse geschiedenis onvruchtbaar waren. Niet dat het in de natuur nou eenmaal zo is, maar in de Bijbel geldt het eigenlijk voor alle vrouwen. Namelijk, de mens in het algemeen is onvruchtbaar, kan geen leven voortbrengen, kan het leven niet in stand houden, tenzij dan dat er iets mannelijks ingebracht wordt, is het idee. En dat mannelijke dat ingebracht moet worden is uiteraard de uitbeelding van het woord van God. Heel de schepping is vrouwelijk. Het woord wereld is dan ook inderdaad oorspronkelijk in het Nederlands een vrouwelijk woord. Heel de wereld is onvruchtbaar, heeft de vorm van een ei trouwens. Maar goed, dat ga ik nou ook allemaal niet uitleggen, maar het is zo. En die wereld zou voortbrengen, maar dus afhankelijk van het zaad dat ingebracht wordt. Van Gods wegen. Zie. En als er geen bevruchting plaatsvindt, blijft die wereld dus onvruchtbaar. Het eigenaardige is dat waar in de natuur dan nog sprake is van parthenogenese, dat wil zeggen dat de maagd voorbrengt zonder dat conceptie heeft plaatsgevonden, daar is het gewoonlijk zo dat weliswaar wel een paring heeft plaatsgevonden, maar geen conceptie. Ik gebruik altijd het voorbeeld, om voor de hand liggende reden, van de bij. De moer heet zij, bijgenaamd de koningin. Zij ontvangt het zaad, maar ze doet er niks mee, ze bewaart het in een speciaal zakje. Dat is het verhaal. En ze doet er niks mee. Maar ze brengt daarna wel voort, alleen wat voortgebracht wordt, dat heet dus parthenogenese. Maar wat voortgebracht wordt, is bovendien ook uitsluitend van het mannelijk geslacht. Nou ja, dat is wat we hier eigenlijk ook vinden. Dan komt het in het algemeen op neer. Het woord is er wel, en toch is er geen conceptie, en toch wordt er wat voortgebracht. Het is niet echt gemeenschap, ontvangenis, of hoe je zo'n ding noemt, weet u wel. Maar toch wordt er voortgebracht. Dat is in de praktijk dus de gemeente. En die is dus officieel mannelijk. De mannelijke zoon die zich mannelijk zou houden volgens de Korinthebrief. En die geroepen is tot zoonstelling volgens nog wat andere brieven ook. Enzovoorts. Dat idee steekt erachter. Maar ik bedoelde te zeggen in het algemeen. Het is niks bijzonders. De vrouw is per definitie in de Bijbel onvruchtbaar tenzij er wat gebeurt. En als een specifiek, in bijzondere zin onvruchtbare vrouw wordt voorgesteld, dan is het altijd de Heer die er wat aan doet. Maar zo is het maar net. Zie? Maar u moet begrijpen dat heel dat beginsel eigenlijk gewoon de uitbeelding is, want de hele schepping is typologie. Het is allemaal symboliek. Alles wat er is, heel de wereld, is alleen symboliek. Namelijk, het is uitdrukking van overigens onzienlijke dingen. En het hele idee van de voortplanting is een uitbeelding van hoe eeuwig leven tot stand gebracht wordt en hoe nieuw leven, eeuwig leven, wordt voortgebracht vanuit of uit een oude, maar per definitie vrouwelijke en onvruchtbare schepping. Met andere woorden, de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd is sowieso al een beeld van zijn opstanding uit de dood. De maagd die zwanger wordt, is al opstanding uit de dood. Sarah, die zwanger werd, weet u wel, terwijl ze onvruchtbaar was, enzovoort. Sarah bracht een zoon voort, maar van Abraham staat, hij geloofde in een God die de doden opwekt. En zelfs tot twee maal toe, want ook in tweede instantie zou hij Isaac offeren. En heeft dat gedaan, zegt Hebreeën 11, overleggende dat God bij machte was hem uit de dood op te wekken. Waaruit hij hem ook bij gelijkenis weder verkregen heeft, staat er. Met andere woorden, dat is al twee keer. Beide gevallen, de geboorte van Isaac en ook het offeren van Isaac, want zo heet dat dan gemakshalve, is een uitbeelding van dood en opstanding. En dat is waar het feitelijk om gaat. Heel deze wereld wordt gekenmerkt, zei een Duitse groenteboer. Nou ja, het was een Oostenrijker, een goede meneer. Meneer Fruit, die zei dat immers, het gaat maar om één ding. Ik weet, hij zei het wat eigenaardig, vond ik. Maar dat in wetenschappelijke kringen komt dat wel vaker voor. Maar het draait allemaal maar om één ding, zoals iedereen weet. Maar dat is gewoon zo, omdat in heel deze wereld waarin wij leven, gaat het ook inderdaad maar om één ding. Nog de rest is allemaal niet de zaken doend. Het gaat alleen om een nieuwe schepping die God zou voortbrengen uit deze oude. En het zaad dat daarvoor gebruikt wordt, is het woord van God. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk het eeuwig blijvende woord van God, zei Petrus. En dat was overigens niks nieuws toen hij het zei. Zie? Maar we zouden begrijpen dat al deze details hier in die geschiedenis van doen, al die details hebben van doen met de opstanding uit de dood, overwinning op de dood en wat daarna komt. Dat wil zeggen, de vorming van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Daarna sla ik Matthäus 1 weg en ga naar Lucas. Het evangelie van Lucas. Waar wij niet zoveel details vinden als in Matthäus. Wat wij wel vinden in Lucas 1 en 2 is de uitgebreide aankondiging van de geboorte van zowel Johannes de Doper als de Heer Jezus. En vervolgens ook enige, laten we zeggen, lofzangen dienaangaande. Daarna worden Maria en Elisabeth ook nog bij elkaar gebracht enzovoort. Dat zo is. Daar is een eenvoudige verklaring voor. Johannes de Doper namelijk fungeert als type van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Vandaar dat hun geboorten ook aan elkaar gerelateerd worden. Dat is ongeveer hetzelfde verhaal achtersteekt. Ik vind het altijd een beetje vermakelijk. Want of je nou de lofzang leest van Zacharias of van Maria, het maakt allemaal heel weinig verschil. Of de profetische uitspraken van Simeon later in Lucas 2, het gaat toch over hetzelfde. En of het nou over Johannes de Doper gaat of Jezus, maakt ook al geen verschil. Het zijn altijd messiaanse uitspraken. Dat wil zeggen uitspraken over wat de Messias uiteindelijk zou teweegbrengen. Na zijn opstanding uiteraard. En daar gaat het om, hè. Die dingen wijzen rechtstreeks door. Ik heb trouwens ooit een verhaal gelezen van iemand die beweert dat heel die geschiedenis in Matthäus en in Lucas over en rond de geboorte van de Heer Jezus, dat die zo zijn in elkaar gestoken, vooruitgrijpend op zijn opstanding. Zo van, het was weliswaar niet zo, maar het is toch een mooi verhaal. En het past goed bij zijn opstanding, wat ook een twijfelachtige zaak is, historisch en natuurkundig gezien. Maar via de geboorte van de Heer Jezus en de verhalen daaromheen wordt zijn opstanding wat aannemelijker gemaakt. Geschreven door een volstrekt ongelovige geestelijke. Maar goed. Maar het verband tussen die geschiedenissen, dat heeft hij dus inderdaad wel goed gezien. Zo is het maar net, dat verband is er. In Lucas 2 vinden we uiteindelijk de geboorte van de Heer Jezus, maar in Lucas 1 vinden we zijn geboorte aangekondigd, staat in vers 26 van Lucas 1. In de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. De kans is vrij groot dat die zesde maand niet de maand op de kalender is, maar de zesde maand van de zwangerschap van Elisabeth. Want Johannes de Doper en Jezus verschilden 6 maanden. Hetgeen meerdere malen blijkt. Er zit een half jaar tussen. En die leg ik ook maar niet uit. In de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea. Niet in Judea, maar in Galilea. Niet onder de Joden, maar onder de Galiërs. Ik wilde zeggen de Galiërs, maar die... Ik wil niet graag beschuldigd worden van piraterij. En er is echt wel iemand in de zaal die u dat straks wil uitleggen. Maar niet onder de Joden, maar onder de Galliërs. Niet in Juda, maar onder de Kelten. Niet bij de Joden, maar onder de Saksen. Dat is waar het over gaat. En daarom woont Jozef niet in Judea, maar Galilea. Galilea, bijgenaamd eventueel Galilea der Heidenen, onder verwijzing naar Jesaja 7, waar we daar straks waren, maar wel Jesaja 8 en 9, want het wordt daar beschreven. In dezelfde context dus, hè. Laat ik niet verder op in. Gabriel, gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was, zeg maar verloofd, met een man wiens naam was Jozef. Die had haar namelijk beloften gedaan, is het idee, hè? Uit den huize Davids, want Maria en Jozef waren allebei uit den huize Davids. En de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide: wees gegroet. Ze schijnt AV gezegd te hebben, maar vooruit. Ja. Wees gegroet, gij begenadigde, de Heer is met u, gij gezegend onder de vrouwen. Wij vinden dat wat grote woorden, maar als u bedenkt dat achter Maria een heel volk schuil gaat, waaruit heel de gemeente zou worden geboren, dan laat het zich wat eenvoudiger verklaren. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, dat wil zeggen ze raakte van streek, want dat is wat het woord eigenlijk betekent, en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. Zij begreep ook niet wat het betekende. En de engel zei tot haar, vrees niet Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. En we hebben geleerd, dus wij denken, daarna staat er, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, want dat is de betekenis van de naam Jezus. Maar nu staat er, deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Deze zal groot zijn. Dat was hij bij zijn geboorte niet. Valt niks aan uit te leggen. Maar hij zal groot zijn en hij zou ook de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Ja, dat was al zo sinds 2 Samuel 7 dus. Maar hij moest dat nog worden, als u begrijpt wat ik bedoel. Hij moest nog zo genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Ook in mijn Bijbel staat er een verwijzing onderaf gedrukt naar 2 Samuel 7. En terecht, de volgorde daar is echter andersom. Hij zou zoon van David zijn en God zou hem tot zoon stellen of nemen. Deze zal mij tot zoon zijn. Belofte voor de toekomst. En hier staan diezelfde dingen, alleen in de omgekeerde volgorde. Want alvorens hij definitief de troon van David zou innemen, zou hij tot zoon van God gesteld worden. Nog anders, voordat hij op de troon van David zou zitten, zou hij op de troon van God zitten. Hebben we die nog? De volgorde wordt omgedraaid en dat gebeurt nog een keer trouwens, minstens nog één keer, hier in Lucas. Maar goed, hij zal eerst zoon van God zijn en daarna zal God de Heere hem de troon van zijn vader David ook geven. Dat is in de toekomst en daarmee vind je dus ook op voorhand onze tegenwoordige bedeling vermeld. Waarin hij op de troon van God gezeten is, maar nog steeds niet op de troon van David. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. Let op, niet een duizendjarig rijk hoor. In der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Dat is net zo goed geciteerd uit 2 Samuel 7. Het is vervulling van profetie. Het is niet zomaar een gebeurtenis. En Maria zei tot de engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordde, zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En niet, die was al eeuw of van eeuwigheid Gods Zoon, zal Gods Zoon genaamd worden. En niet vanaf zijn geboorte, maar later. Namelijk vanaf zijn opstanding en daarnaar wordt dus hier doorverwezen. Toch? En wat de Heilige Geest betreft, die vinden wij in het Oude Testament maar in 2 schriftplaatsen. Dat is Psalm 51 en Jesaja 63, als ik me goed herinner. En verder niet, want voor de rest de term Heilige Geest is eigenlijk de term voor Christus zelf en meer specifiek voor Christus in onze tegenwoordige tijd. Zijn werk, zijn activiteit, zijn kracht enzovoorts. En de uitstorting van de Heilige Geest, als ik dat zo mag noemen, ja, daar moeten we een andere keer over hebben onder titel, niet onder de titel Kerst en Pasen, maar onder de titel Pasen en Pinksteren, denk ik. Want het zal blijken dat God zijn geest begon uit te storten op alle vlees ter gelegenheid van eerste paasdag, de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Dat zagen de mensen niet, en wat ze zagen, zagen ze pas op de Pinksterdag, en dat staat er ook bij in Handelingen 2. Wat God heeft dit uitgestort, wat gij nu inmiddels ziet en hoort. Maar het was al eerder gebeurd, namelijk bij zijn opstanding uit de dood, toen de Heer bij zijn discipelen verscheen in de opperzaal, op hen blies en zei: ontvang de Heilige Geest. Die moeten ze dus toen ontvangen hebben. Alleen daar hebben ze niks van gemerkt, maar toen u de Heilige Geest ontving, heb je er ook niks van gemerkt. En dat is ook zo de bedoeling. Want de geest heet zo omdat hij in het verborgene werkt. Geest is de aanduiding van alles wat onzienlijk is. Daarom heet het geest. Of met het Nederlands verwante woord, het heet gas. Maar dat is geest. Het onzinnelijke. Zie. Kortom, de term wordt in de Bijbel gebruikt voor wat gebeurde na de opstanding van Christus. En Jesaja, of Psalm 51 grijpt daarop vooruit. En Jesaja 63, die ook de term Heilige Geest gebruikt, dat gaat om uitspraken in verband met de wederkomst van Christus. En er wordt teruggekeken. En dat klopt dus precies. Elders lezen wij gewoon: de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijk was. Zodat het maar korte route is om te concluderen dat de Heilige Geest in de praktijk niemand anders is dan de verheerlijkte Jezus. En daarom heet hij ook de Geest van Christus. Waarom we dat niet weten? Omdat we 1700 jaar geleden Auschwitz een leer van de drie-eenheid hebben aangenomen met meerderheid van stemmen. Alsof je waarheid democratisch kunt vaststellen. Belachelijk onzin eigenlijk. Maar goed, het heeft geen zin dat we ons daar nu over opwinden. Hè? De Heilige Geest zal over u komen, de kracht des Allerhoogsten, zo heet de Heilige Geest later in Lucas ook en ook in Handelingen, zal over u komen en dus wordt er iets heilers ook uit u geboren. Iets dat aan de dienst van God gewijd is, betekent dat. Hè? En daarom heet hij ook de Zoon. De erfgenaam van God, die de troon van God zou ontvangen. En daarna wordt het gerelateerd aan de geboorte van Johannes de Doper, die ik voor de gelegenheid inderdaad buiten beschouwing laat. Waar ik wel op inga vervolgens is op Lucas hoofdstuk 2. In de dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de hele wereld beschreven zou worden. Want u weet, dat doen die grote jongens, hè. Ze willen macht hebben, dus wat moeten ze eerst doen? Tellen. Tel uit je winst. Want daar gaat het om. U weet, je moet geteld worden, dat is ter wille van de belasting. Dus een fiscale aangelegenheid, dat was het in de dagen van Mozes al, en dat is het nu nog. Deze eerste beschrijving geschiedde als Quirinius over Syrië stadhouder was. Het hele punt is op het moment, want u moet die symboliek erachter begrijpen, op het moment dat de hele wereld verenigd wordt in één koninkrijk en daarin gerubriceerd wordt, zal ik maar zeggen, dat alles beschreven wordt, zodat het eigendomsrecht van die hele wereldbevolking bepaald wordt, op dat moment, in die tijd, wordt de Heer Jezus geboren om vervolgens zelf zijn koninkrijk op te richten. En dat is een blijvend koninkrijk. En in onze dagen is nog steeds officieel zo, de hele wereld is beschreven, is in de macht van de tegenstander, ligt in het dan wel in de boze enzovoorts, waarbij Satan de god is deze eeuw. Maar vergis je niet, God is zelf al lang bezig met zijn koninkrijk. Dat wil zeggen, hij verzamelt zich in eerste instantie een volk uit de heidenen voor zijn naam, namelijk zijn Ecclesia. En de geboorte van Jezus hier in Bethlehem is rechtstreeks in strijd met het streven van de keizer heel de wereld te registreren. Hier wordt eenmaal iemand geboren die in ieder geval daarin niet thuis hoort. Nee, als u nou heel snel bent, dan zegt u, ja, maar later betaalde hij wel een keer belasting. Dan moet ik u zeggen, ja, dat was toen in twijfel getrokken werd of hij belasting betaalde. En terecht, want dat had hij niet gedaan. Daarna betaalde hij alsnog. Maar ondanks dat het boven de pericoop in onze Bijbel staat, Jezus betaalde tempelbelasting, moet ik u zeggen dat je met dat geld dat hij gebruikte überhaupt geen tempelbelasting kon of mocht betalen. En dat bovendien uit het schriftgedeelte blijkt dat hij belasting betaalde als vreemdeling. En dat bedoelde ik te zeggen. Hij hoorde er niet bij. En de vreemdelingen, de allochtonen heet dat in het Grieks, die, in de Bijbel, die werden geacht belasting te betalen. Wie moet er de belasting betalen, zei de Heer? De vreemdelingen of de zonen? Alleen de vreemdelingen. Moet het bos toch eens voorstellen, die andere bos dan natuurlijk. Hè? Maar vooruit. En de Heer betaalde die en hij zei tegen Petrus, betaal voor jezelf ook maar. Waarbij Petrus op voorhand tot vreemdeling verklaard werd. En terecht. Want wij als gelovigen horen in deze wereld helemaal niet thuis. Dat is wat gedemonstreerd wordt. Maar goed. Zij gingen, Jozef en Maria, gingen van, op van Galilea, vers 4, uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad David. De stad van David, zoals gezegd, is de enige keer zo ongeveer dat Bethlehem de stad David genoemd wordt. Maar het klopt in de zin van David was daar geboren, was vandaar afkomstig. Gingen naar de stad David te Bethlehem. Omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. Maar u weet hoe het was, hè? Het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat ze baren zouden. En ze baarde haar eerstgeboren zoon, let op het eerstgeboorterecht wat er nogal vast zit, want anders zou een oudere broer van de Heer Jezus erfgenaam van de titel geweest zijn. Dus wel degelijk eerstgeboren zoon, wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Maar u en ik, wij wisten dat al, dat laatste. Want de Heer Jezus kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Hij kwam naar Judea, namelijk naar de Joden, maar er was onder de Joden geen plaats voor de Messias. En daarom kwam hij daarna ook inderdaad te wonen, zoals Matthäus meteen beschreef en Lucas trouwens ook, in Galilea. Want Galilea staat model voor het echte Galilea, dat der heidenen, en dat is in West-Europa. Land van de Galliërs. Ik bedoel, dat is de achtergrond van deze geschiedenissen. Hij kwam uit Galilea, hij ging naar Judea, maar er was voor hem geen plaats. En waar kwam hij dus weer te wonen? In Galilea. Jaren later zou hij naar Jeruzalem gaan en zijn discipelen zeiden tegen hem, dat kunt u beter niet doen, want ze zullen u daar doden. Judea is vijandig ten opzichte van de Messias. En zowel de Heer Jezus als al zijn discipelen waren Galileërs en geen Judeërs. En symbolisch, niet de twee stammen, maar de 10 stammen. En dat is wat meteen in dit soort geschiedenissen naar voren gebracht wordt. Hè? Daarna is er sprake toch van herders in diezelfde landstreek. Ja, ik was er al eerder bij die lui, maar ik wil dit niet zeggen, want u weet toch hoe dat was. Daar bij Bethlehem, in de velden van Efrata, die worden niet in de Bijbel geïntroduceerd in Lucas 2, hoor. Die worden in de Bijbel geïntroduceerd in Genesis. Waar een vrouw, die onvruchtbaar was, nee, zei er geen Mirjam, waar een vrouw die onvruchtbaar was, althans lange tijd, alsnog een zoon kreeg. Daar bleef het overigens bij, want daarna stierf zij. Nou ja, ze had twee zonen, moet ik u zeggen, maar het gaat over die laatste, hè. Dat was Rachel. Ja. Die al de moeder was van ene Jozef. Ik doe het er niet om, maar ja. Jozef. En zij baarde uiteindelijk nog een zoon, wiens naam tot in onze dagen gebruikt wordt voor de nakomertjes in de familie. Ze uiteindelijk dan onverwacht, meestal is het onverhoeds trouwens, alsnog een zoon, een jongetje geboren wordt, dan wordt hij Benjamin genoemd, dan weet de hele wereld en iedereen dat het niet de bedoeling is dat er daarna nog een geboren wordt. Al heb ik, ken ik een familie, nog steeds, ja, die, waarbij de oudste heet Benjamin, en toen kwam er toch nog een, die hebben ze toen maar Ruben genoemd. Maar vooruit. Het was een iets ingewikkelder verhaal dan dit, maar het is wel waar. Vooruit maar weer. Maar die werd geboren, Benjamin werd geboren in Bethlehem. Dat wil zeggen bij Bethlehem. Als u het mij vraagt, maar ik moet dat natuurlijk helemaal niet vertellen, want ik gooi weer het hele kerkelijke jaar door de war. Ik vermoed dat het was op de plaats van zulk een, of bij zijn buurman op de dorsvloer. Van, dat was Boas. Ja, Boas, ja. Uit de geschiedenis van Rut. In plaats van Zulkin. Dat was namelijk bij Bethlehem. In de velden van Efrata. Enzovoorts. Hè. En Rachel zelf, die daar geboorte gaf dus aan die zoon. En daarna stierf. Rachel zelf was een herder. Dat waren de dames nogal eens. Hè. Het was eigenlijk een beroep voor dames. Vandaar dat David ook David heette. Die was namelijk herder. En daarom heette hij Doetje. Doet. Ons woord Doetje komt van de naam David. Dat betekent zo van een lieve jongen. Dat betekent het eigenlijk. Hè. De geliefde, plechtig vertaald. Maar goed, die maar weer even terzijde. Maar hier zijn nog steeds, dan ben je duizend jaar na David in elk geval, en nog wat meer eeuwen na de geschiedenis van Rut, en nog meer eeuwen na de geschiedenis van Rachel, zijn we hier in de velden van Efrata, bij Bethlehem, en wat vinden we daar? Herders en de geboorte van een zoon uit een overigens onvruchtbare vrouw. Om andere redenen wellicht dan Rachel in de tijd, maar dat doet er nou niet toe. Het gaat om de parallel. En daar zijn herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde, want het is nacht in de wereld, maar er zijn er toch een paar die de wacht houden. Nou ja, dat mag ook niet duidelijk zijn, toch? Mag ook niet onduidelijk zijn, toch? Ik bedoel, de wereld is in duisternis in onze dagen. Sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus is het licht uit de wereld verdwenen, is de wereld in duisternis achtergebleven en rust de vloek van de duisternis op de wereld als zodanig. Men wilde het licht niet, men had de duisternis liever dan het licht. En dus is het licht uitgegaan, zegt het Johannes Evangelie onder andere. Maar zeer uitgebreid. Is er dan niemand die de wacht houdt? Jawel. Maar dat is de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Of de leidslieden daarvan, dat kan ook. Maar het maakt eigenlijk fundamenteel geen verschil. Deze kudde met die herders is een beeld van het gelovig overblijfsel in deze duistere dagen. En dus van de gemeente. Die zijn ook niet in de stad of wat dan ook, of in Bethlehem. Ze zijn er buiten, maar wel bij Bethlehem. Hè. Maar buiten de legerplaats, in de nacht, daar zijn zij vergaderd. En dan staat er ineens en ziet engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren ontscheen hen en zij vreesden met grote vrezen en de engel zei tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk wezen zal, voor grote blijdschap voor heel het volk. Al den volken is niet alle volken, het is enkelvoud, hè? Voor heel het volk. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is de Messias, Jehovah, waarom ook niet, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindje vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Hoezo een teken? Teken waarvan? Wel, wat zij zouden zien, is het teken. En wat zagen zij? Een kind in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Hetgeen een beeld is, weer, van onze tegenwoordige tijd. Dat kind is de uitdrukking van leven, leven uit de dood. Het is echter nog niet tot volle ontwikkeling, was dan wel openbaring gekomen. Dat komt pas later, dat gebeurt gedurende onze tegenwoordige tijd. Het gewikkeld zijn in doeken, ik zei u al, dat is niks ongebruikelijks. Het ongebruikelijke is gewoon dat het er staat. Maar het is niks ongebruikelijks. Dat het er staat, is omdat doeken, dat is niet wol, maar dat is linnen. Het is altijd één van de twee, in het Oude Testament al. Het is niet wol, maar linnen. En daarom heette het doeken. Maar het linnen is de uitbeelding van in elk geval opstanding uit de dood. Maar meer in het bijzonder, linnenkleding is priesterlijke kleding. En dus de doeken zijn de uitdrukking van een priesterlijke hoedanigheid. Het hoeft u dan dus ook niet te verbazen dat toen een der discipelen uiteindelijk zich waagde in het graf van de Heer Jezus, toen vond hij de Heer Jezus niet, want die was opgestaan en uitermate verhoogd en gezeten aan de rechterhand God, want dat is de officiële positie. En het bordje, hij is hier niet, dat hadden ze toen nog niet uitgevonden, weet u wel. Maar hij vond hem niet. Maar wat hij wel vond waren doeken. Het verhaal begint met de doeken en het eindigt met de doeken. In beide gevallen is het de uitdrukking van het priesterschap van Christus nu, na de ordening van Melchizedek. Gekleed in linnen en dus in het priesterlijke kleed. Liggende in de kribbe. Nou, ik vind persoonlijk, maar ik mag dat helemaal niet zeggen, maar ik persoonlijk vind het wat ver gezocht. Maar wat ligt er normaal gesproken in de kribbe? Voer. Maar hij is ons voedsel. Nou ja, dat is erg kort door de bocht met een erg korte metafoor, om zo te zeggen. Maar hij is het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. En wij zouden hem eten, dan wel zijn vlees eten en zijn bloed drinken, enzovoorts. Hij is ons leven en levensmiddelen, voedsel, wordt als zodanig aangeduid, als leven namelijk. Dat moet toch duidelijk zijn. En de associatie met Bethlehem lijkt me ook wel aardig, want het is Bethlehem, dat wil zeggen het huis van het brood. Dat is waar het brood vandaan komt. Nou ja, dat is het brood des levens. Men lezen Johannes 6. En daarna hoeft het ons ook niet te verbazen dat de Heer met een klein stukje brood, nou ja, het waren 5 broodjes, de hele menigte van 5000 personen voedt. Toch? Hij is het brood. Hij geeft brood per definitie. Maar hij treedt in de voetsporen van Jozef uit Genesis uiteraard. Met zijn graanschuren. In Egypte, was leven, was brood, was graan of hoe het maar eten mag. Al die details bij elkaar wijzen allemaal dezelfde kant op. Zie? En dan is het nog aardig, want er staat er en van stonden aan, dat wil zeggen vanaf het begin, er was engel des Heren, staat er in vers 9, maar van stonden aan was er met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende enzovoort. En inderdaad, er staat in mijn Bijbel een verwijzing onder naar Daniel 7 vers 10. Mooi vind ik die, want dat is denk ik die uitspraak waar gesproken wordt over de Heer met zijn vele tienduizenden heiligen. Men maakt er meteen engelen van. Maar het is de vertalers of wie het maar waren niet ontgaan dat er een parallel is met dat schriftgedeelte. En dat klopt precies, want die vele tienduizenden die daar genoemd worden zijn daar in Daniel 7 net zo goed de uitbeelding van de gemeente. Nu als hemelse wezens, verheerlijk en wel, als hemelburgers om zo te zeggen, en daarom in de bedekte oud-testamentische termen aangeduid als heiligen of wat dan ook was. Nou, in Daniel 7 vers 10 staat het helemaal niet, hè. Er wordt geen zelfstandig naamwoord ingevoegd. Er staat duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. En het gericht zette zich, want er waren tronen voor het gericht en de boeken werden geopend. Maar u weet toch, hoop ik, nee, de Corinthiërs wisten het niet, maar u weet toch, hoop ik, dat wij, de gemeente, de Ecclesia, dat wij met Christus de wereld zullen oordelen. Wij zijn dat gericht. Ja. Daar kan ik toch niks aan doen dat het hoog gegrepen is. En, maar het staat gewoon in de Bijbel. In 1 Korinther 6 staat het letterlijk zo. Weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? En dus een positie innemen hoger dan, laten we zeggen, de reguliere engelen? En daarna staat er toch inderdaad in Hebreeën 12, gij zijt gekomen tot de algemene vergadering, de gemeente der eerstgeborenen, en gij zijt toegevoegd aan de vele, tien is weggevallen helaas, maar het staat er wel, maar de vele duizenden engelen, welke? Nou, die uit Daniel 7 vers 10, en hier in Lucas 2, je denkt soms, waarom al die moeite voor zo'n klein groepje? Er waren een paar herders in diezelfde landstreek die zich ophielden in het veld en trouw de wacht hielden over hun kudde. En dan verschijnt er engel des Heren en een menigte des hemelse heerlegers. Die lied 48 begonnen te zingen uit de bundel van Johannes de Heer, zal ik maar zeggen. En, wat een gedoe allemaal. Maar u moet begrijpen wat het uitdrukt. Zie? Je vindt hier de gemeente op twee niveaus. Namelijk hier op aarde, buiten de legerplaats, waar wij wakende zijn. De wachthouder heet dat. Waar wij wakende zijn. Omdat voor ons het licht is. Omdat de Heer voor ons is opgegaan. Efeze 5. Helaas, ik gun me de tijd niet om al die schriftplaatsen op te zoeken. Maar schrijf ze op, leg ze erna. Oh, ik heb hem al genoemd. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood, want Christus zal over u lichten. Jesaja zegt, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Als het ergens van toepassing was, was het op deze herdertjes die bij nacht lagen in het veld. Toch? En zij waakten en de heerlijkheid des Heren ging over hen op. En daarna, want het is een beeld van de gemeente, maar daarna zie je de gemeente in de hemelse positie, verheerlijkt met die ene engel samen. Er was er niet maar één, maar er was een leger van de hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, Ere zij God in de hoge en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen, enzovoort. Nou ja, dat is de beschrijving van de positie van de gemeente, ook in andere schriftplaatsen. In andere schriftplaatsen wordt ons de gemeente voorgesteld op andere wijze, maar altijd, nee niet altijd, maar vaak vind je daarbij dat het hele collectief van de gemeente gezamenlijk dezelfde woorden uitspreekt. En bijvoorbeeld zegt, heilig, heilig, heilig is de Heere die is en die was en die komen zal. Waardig is het lam dat geslacht is en hoe het allemaal maar heten mag. In Openbaring bijvoorbeeld. En waar men gezamenlijk spreekt, heet dat zingen. Nu niet meer, maar vroeger wel. Wij zongen de tafels van 1 tot en met 10 op school. Daarom kan ik zo goed rekenen. Ja. En wat zongen we nog meer? Op de scheppingsdagen, op de eerste dag schiep God het licht, wat er niet staat, maar dat moest je wel meezingen, zal ik maar zeggen, op toon, enzovoort. En hier vind je de engelen die zingen, toen zei iemand, maar ze zongen niet, ze spraken tezamen. Dan zeg ik, leer je Nederlands nog maar een beetje bij. Tezamen gelijktijdig spreken is zingen, zo heet dat. Nou goed. Maar dat is wat de gemeente zou doen. En in het Nieuwe Testament, in de brieven staat, wordt vervuld met de geest. Spreken onder elkaar in tongen. Spreken onder elkaar in psalmen, in lofzangen en geestelijke liederen. Gode aangenaam in uw harten. Hoezo in de mensen wel behagen. Toch? Precies hetzelfde, gemeenschappelijk. Opdat gij uit één mond eendrachtelijk, maar dat is Romeinen 15 geloof ik. God mogen verheerlijken enzovoort. Zijt eensgezind na Christus enzovoort, opdat gij met één mond enzovoort. En Colossense zegt precies hetzelfde. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En daarna spreken in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En dat is zo algemeen bekend dat kenmerkend is voor de gemeente. Dat een gemeentelijke bijeenkomst gevuld wordt in belangrijke mate met samenzang. Niet dat ze het altijd zo goed deden. Ze zongen niet altijd zo goed, toen hebben ze maar afgesproken dat voortaan in plaats van de gemeente het koor zou zingen. En daarom heeft men ook een speciale plaats in het kerkgebouw ingericht dat het koor heet, omdat het koor daar zingt. En die zijn dan geoefend op dat de gewone man die immers helemaal niet zingen kan, voortaan zijn mond zou houden. Dat was het idee eigenlijk, hè. En toen kwam het, nee, dat is de Rooms-Katholieke Kerk, ja zeker. En daarna kwam het protestantisme. En toen wilden ze dus weer samen gaan zingen, want die lui hadden precies door wat ik nu zei. De gemeente hoort te zingen, uit één mond te beleiden, de naam des Heren. Toen moesten ze als de Wiedeweerga alsnog teksten, liederen schrijven in de omgangstalen. Dat hebben alle hervormers dan ook inderdaad gedaan. En toen zongen we dus een vaste burg is onze God, in het Duits, maar goed. Enzovoort. Nee, dat is echt waar, hoor. Zo is dat gegaan. Hè? Nou goed. Laat maar zitten. Maar die engelen hier, dat is een beeld van een verheerlijkte gemeente in de hemel. Niet noodzakelijk van de positie van de gemeente na de opname, maar ook een uitbeelding van de gemeente nu. Naar aardse maatstaven. Te wachthoudende en in het licht wandelende enzovoorts. En naar andere maatstaven, naar hemelse maatstaven. Delend in de heerlijkheid van Christus in een hemels burgerschap. Een volk voor zijn naam en tot eer van zijn naam. En bovendien een volk als zijn erfdeel. Dat is gewoon gemeentelijke waarheid wat hier aan ons gedemonstreerd wordt. Nou goed. En zo vonden ze het kinderke, wat er maar meer over staat. Daarna krijgen wij in de Vers 20, de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God, zodat u ziet dat de herders precies hetzelfde deden als het leger van hemelse heerlegers. Maar dat komt omdat ze ook hetzelfde voorstellen eigenlijk, hè? Vanuit andere positie. Daarna krijgen we vers 21 tot en met 24 van Lucas 2. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeken besnijden zou, maar besnijdenis is een beeld van dood en opstanding. Je bent meteen weer bij Pasen. Na 8 dagen. Dat is voorbij de 7. Parallel dus aan wat wij de zondag noemen, de eerste dag der week. Voorbij de 7. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat dit op een eerste dag der week was. Dat is een ander verhaal, hè. Maar als 8 dagen vervuld waren, het getal 8 staat sowieso voor een nieuwe schepping. Dat men het kindje besnijden zou in overeenstemming met de wet. Zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. Hieraan ontleent men de naamgeving ter gelegenheid van de besnijdenis. En daarna heeft het christendom het overgenomen en naamgeving verbonden aan de doop. Nou ja, in elk geval van zeeschepen. Die doopt men met champagne, ja. Dat is wat anders dan ingestraald water. Maar goed. Maar doop en naamgeving, het woord dopen heeft zelfs de betekenis gekregen van naamgeven. Maar goed. Als de dagen haren, nou uiteindelijk, de Heer krijgt zijn naam en titel, zijn hoogste naam en titel, ook inderdaad pas bij zijn doop waarmee hij zou gedoopt worden. Maar dat is zijn lijden en opstanding, hè, die hij noemt, ik heb een doop waarmee ik gedoopt moet worden. Ik bedoel, al die lijnen, en u merkt, ik lees er maar zo overheen ook alweer, er zijn zoveel lijnen, ze leiden allemaal naar eerste paasdag. En daarna. Opstanding. Deze ook. Dan staat er, en als de dagen naar de reiniging vervuld waren volgens de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden, zoals geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is en dat de moeder opent, de baarmoeder opent, zal aan de Heere, of zal den Heere heilig genaamd worden. Dat gaat inderdaad over het eerstgeboorterecht. Want de eerstgeborene is bestemd voor de Heer. Al wat de baarmoeder opent is mijn, wordt er dan gezegd. En als het over mensen gaat, van het mannelijk geslacht, eerstgeboren, de oudste zoon dus van de vrouw, niet van de man, maar van de vrouw, dan is zij zo'n eerstgeborene en moet hij 40 dagen na zijn geboorte aangemeld worden in de tempel, was de bedoeling om aan de Heer gewijd te worden. Want u weet, de kraamvrouw is 7 en 33 dagen onrein, als ze een jongetje was. En daarna, na die 40 dagen, nee, na 7 en dus op de 8e dag wordt het jongetje besneden. Maar na 40 dagen wordt hij als eerstgeborene, als het ware, afgegeven aan de hoge priester. Nou ja, zo gebeurt het met Samuel officieel, hè. Maar wat dus over gaat, is het eerstgeboorterecht van de Heer Jezus. Maar begrijp je me goed, de Heer Jezus in zichzelf is een beeld van de gemeente en dus gaat het vervolgens over het eerstgeboorterecht van heel de gemeente. En de wijding van de Heer Jezus en de dienst aan God grijpt vooruit op zijn wijding tot hoge priester na zijn opstanding, na zijn wedergeboorte, na zijn opstanding uit de dood. En zijn wijding als hoge priester staat model voor onze wijding in het priesterschap, want wij zijn met Christus geofferd, wij zijn in Christus, met Christus geheiligd en dus door Christus gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Openbaring 1, vers 6, meen ik. Heb je die nog? Zit er allemaal achter. En dan heb ik nog niet alles gezegd, want er zit nog meer achter. Maar daar ga ik nou verder niet op in. Hè? En daarna krijgen we nog Simeon en Anna. Wat merkwaardige figuren, overigens. Maar deze Simeon fungeert als een uitdrukking van een gelovig overblijfsel en treedt ook op als profeet. Die dan ook zegt in vers 29... Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Terwijl ik het lees, denk ik, daar is vast een berijmde versie van. Maar die schiet me niet te binnen. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Vrede is een term voor het nieuwe verbond, overigens. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hetgeen tamelijk overdreven is. En wij haasten ons te verklaren dat het zelfstandig naamwoord zaligheid eventueel vervangen kan worden door het zelfstandig naamwoord zaligmaker. Dan is het niet een ding, maar iemand. En dat was het ook. De zaligmaker in wie de zaligheid vast ligt. Maar als u begrijpt dat meteen vooruit gezien wordt naar de toekomst en dat via dit kind gesproken wordt over heel de gemeente in onze tegenwoordige tijd, dan kun je rustig zeggen, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Als je de gemeente ziet, zie je de zaligheid. Onder de heiligen. Maar ik lees dus maar meteen verder. Uw zaligheid die gij bereid hebt voor het aangezicht van, en hier heb je dus weer de omkering, net als daarstraks, van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen, dat is twee keer hetzelfde. Namelijk, zaligheid bereid voor het aangezicht van al de volken. Korter gezegd, licht bereid tot verlichting der heidenen. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. En dat is de omgekeerde volgorde, opnieuw. Zie. En die beschrijft dus onze tegenwoordige tijd waarin de zaligheid eerst terechtkomt. Bij de heidenen. Zaligheid is de heidenen gezonden, zei Paulus. Niet aankondigend, maar afkondigend in Handelingen 28, vers 28. Ik hoop dat u het verschil kent, hè. Hij kondigde het niet aan, Paulus, in Handelingen 28. Hij kondigde het af. Het zij u dan bekend dat het al gebeurd is. Het is al gebeurd. Het zij u bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is. En hij kondigde het min of meer aan, dezelfde Paulus, meteen op zijn eerste zendingsreis in Handelingen 13. Toen hij zei tot de Joden die het evangelie verwierpen en zei, nou ja, het moest eerst tot u gepredikt worden, maar na de maal gij u het evangelie of de zaligheid niet waardig acht, keren wij ons tot de heidenen, gelijk gezegd is in Jesaja 42 en 49, ik heb u gesteld tot licht, tot heil, tot aan de heidenen, tot aan het einde der aarde. Wat hij er niet bij zei, is dat er in diezelfde schriftplaatsen, in zowel Jesaja 42 als 49, ook nog uitdrukkelijk staat, en in het bijzonder aan Britannië. Het is een beetje ongelukkig vertaald, om voor de hand liggende redenen, maar het staat er wel, hè. Naar het westen staat er ook bij, trouwens. Naar de eilanden in het westen, de kustlanden in het westen, staat er allemaal bij. En Paulus zegt dat gebeurt. In Handelingen 28 zegt hij, het is inmiddels gebeurd. Nou goed. En hier vinden wij ene Simeon aan het woord. En die wordt ook aangehaald later in Handelingen 15. Als Jacobus, de plaatsvervangend troonpretendent, de broeder des Heren, de oudste broer van de Heer Jezus, voor zover wij weten, in Jeruzalem, de gemeente en zelfs de apostelen, de discipelen toespreekt en zegt, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam en daarna pas zal vervuld worden wat geschreven is in Amos Hierna zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weder oprichten. Met andere woorden, Jacobus zegt het ook. Eerst een volk uit de heidenen, dan pas komt die troon van David aan de orde. Maar we hebben het vandaag al een paar keer gelezen. En hier staat het ook. Simeon zegt zonder aarzelen, zaligheid voor al de volken, licht voor de heidenen. Raad eens wat, in mijn Bijbel staat onder vers 32 een verwijzing naar Jesaja 42 vers 6 en 49 vers 6. Precies, zie. Dat is dus bekend van oudsher. En vooral het volgende vers hier is daarvoor illustratief. Dan staat er, en Jozef en zijn moeder, let op dat Jozef niet zijn vader genoemd wordt, hoewel hij de wettige vader van Jezus was, maar dat staat weer een hoofdstuk verder. Namelijk in vers 23 van Lucas 3. Hier niet, hier staat in Lucas 2 vers 33. Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En daar is geen enkele reden toe. Ofwel. Die dingen staan toch gewoon in het Oude Testament. Dat is toch Messiaanse belofte. Dat de zaligmakende Messias zou komen. En dat in u en in uw zaad al de geslachten, heidenen dus ook, al de geslachten des aardrijks zouden gezegend worden. Tot heil van alle volkeren enzovoorts. Dat is toch niet, wist Maria dat niet? En wij denken dat nee, want ze leefden 2000 jaar voor ons. En volgens de regels van de evolutie waren die mensen dus volstrekt achterlijk. Hè? Bij ons vergeleken. Wat een beetje vreemd is, want wij komen achteraan hoor. Zij waren eerder, als er iemand achterlijk is, zijn wij dat. Maar, ja, sorry. Er zijn van die vreemde gedachtenkronkels. Ze zal wat niet geweten hebben. Nee, maar het punt is dat ons dan ontgaat waarover ze zich verwonderden. Over de volgorde namelijk. Want in het algemeen is de volgorde logischerwijze ook in het Oude Testament, zelfs als het niet vermeld zou zijn, is de logische volgorde de zaligheid is uit de Joden. Dat wil zeggen, de zaligmaker is een Joods, is uit het huis van David en dus uit de stam van Juda. En als die zegeningen brengt, zaligheid brengt, een koninkrijk opricht of wat hij maar doet, dan begint dat dus bij Juda, daarna vanuit Juda over heel Israël, net als bij David zelf overigens, en vanuit Israël over de volkeren, zoals overigens onder Salomo in de Oud-Testamentische geschiedenis. Dit is de normale volgorde. Maar hij zegt het andersom. En dat is waarover ze zich verbazen. Eerst naar de heidenen en daarna pas naar Juda. En dat is wat Jacobus hierin leest en dus aanhaalt ook in Handelingen 15. Israël, het Joodse volk als zodanig, is niet aan de orde. De troon van David is niet aan de orde. Eerst gaat de zaligheid naar de eilanden in het westen, naar Brit-Am. Verbond des volks maakt men er daarna maar van, omdat men de vertaling met Brittannië toch wel erg onwaarschijnlijk vond. En dat vind ik ook, dat dat erg onwaarschijnlijk is. Maar ja, er zijn te veel argumenten voor. Dus vertaal het maar gewoon zoals het er staat, Brittannië enzovoorts. Daar ga ik niet verder op in, maar het punt is maar dat we hier bij de geboorte van de Heer Jezus ogenblikkelijk verplaatst worden naar Pasen, naar de opstanding van de Heer Jezus en daarvan de consequenties. Het geldt ook voor wat hier verder staat, hè. Simeon zegende hen lieden en zei tot Maria zijn moeder, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat wedersproken zal worden. Let ook op dat teken. En ik keek even door het onderste gedeelte van mijn bril. En ja, de status verwijzen naar Jesaja 8 vers 14. Ze waren goed bij de les. Jesaja 8 vers 14. Kent u die, Jesaja 8 vers 14? Nou ja, eigenlijk moet ik gewoon zeggen, het gaat over onze tegenwoordige tijd. Ik kan het eigenlijk me niet permitteren om dat maar in het algemeen af te doen. En bovendien, ik heb het vers niet aangehaald. Hè. Het is Simeon in Lucas 2. Dus ja. Misschien is het volkomen ongeschikt voor kerst en zelfs voor Pasen. Maar er staat, en daar ga ik snel overheen, sorry. Er staat in Jesaja 8 vers 14. Dan zal hij tot heiligdom zijn. Wat ik niet lees, mag ik doorstrepen, want er staat er toch niet. Dan zal hij tot heiligdom zijn. En een heiligdom is niet maar een heilige plaats, zeker niet maar een heilig bouwwerk, maar gewoon een heilig ding. Dat een dom een kerk is, kan ik ook niet helpen. Dan zal hij tot heilig ding, iets heiligs, zijn. Het woordje maar bestaat niet in het Hebreeuws. Als u tegenkomt, is het altijd gewoon en. Daarom kun je het wel vertalen met maar, als je dat nodig vindt. Maar dat de tegenstelling die met maar wordt uitgedrukt, die wordt niet uitgedrukt door het in het Hebreeuws gebruikte voegwoord. Dus je mag hem ook lezen als en. Dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots, hetgeen dus het tegenovergestelde is. Steen des aanstoots en rots der struikeling. Dat is Christus, want over hem gaat het natuurlijk, in onze tegenwoordige tijd. Ik heb het nagevraagd aan Petrus en die zei, nou ja, voor u die gelooft, is hij dierbaar. Maar tot de ongelovigen wordt gezegd, is het 1 Petrus 2, gelooft wel, hè? Tot de ongelovigen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Dus van de Heere geschiet. Wij konden er ook niks aan doen en wij hebben het ook niet gewild, betekent dat. En het is wonderlijk in onze ogen. En voor degenen onder u die echt bijbelvast zijn, ga ik ogenblikkelijk terug naar Handelingen 13, waar Paulus zei, God heeft ons gesteld tot zaligheid voor de heidenen, want er staat in Jesaja. Maar het voorgaande vers in Handelingen 13 was dat Paulus zei, komt gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een dag en werk in uw dagen zo wonderlijk dat gij het niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Let op twee keer het woord wonderlijk. Het is wonderlijk in onze ogen. Het wonder van God is in onze dagen dat hij zich een volk verzamelt uit de heidenen, in het algemeen, die hij in het bezet stelt op juridische grond van het erfrecht van Jozef. Van het eerstgeboorterecht, dat domicilie had, om zo te zeggen, onder de 10 stammen van Israël. Dat is het wonder. En dat is wat voor Joden in het algemeen onacceptabel is. Heb ik ook, dat is mijn ervaring ook, want ik heb er wel eens met Joden over gesproken. Ook met gelovigen uit de Joden, om zo te zeggen. Maar die hebben daar, nou laat ik het voorzichtig zeggen, die hebben daar geen oren naar. Maar in de meeste gevallen werden ze woest. Maar goed, hè. Nee, zuster, dat die Angelsaksische volkeren, dat de afstammelingen zijn van de 10 stammen, dat heb ik uitgebreid en per volk enzovoort gedocumenteerd uit Joodse bron. Maar die zeggen gewoon, ja, dat zijn de 10 stammen en dat zijn heidenen en bedrijven afgoderij, want ze dienen Jezus. En dat is precies wat de Bijbel zegt. Dat die 10 stammen in afgoderij zouden zijn, enzovoort, tot aan de dagen van de komst van de Messias. Maar de Messias is gekomen. En we zijn tot geloof gekomen. Maar ik bedoel maar, het is een werk wat Israël niet graag heeft. Waar ze Nou ja, wat ze wonderlijk vinden, wat ze verwerpen. Maar het is in de Bijbel vermeld. En daar gaat het erom. En op voorhand, niet pas in Handelingen 28, maar op voorhand, bij de geboorte van de Heer Jezus, worden al deze dingen zo niet genoemd, dan toch geïllustreerd. God wist welke kant het op zou gaan. Zie. En er worden meteen bedekkingen afgetrokken van die oudtestamentische profetische uitspraken in deze schriftgedeelten, die overigens inderdaad pas geschreven zijn na de opstanding van Christus. En het verhaal zelf brengt je er regelrecht naartoe, vanzelfsprekend. Want de christelijke era, het werkelijke kerstfeest, om zo te zeggen, begint bij de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Daar begon ook de kerstening, dat wil zeggen de prediking van Christus over heel de wereld. Daar begon een nieuwe schepping. Een christelijke tijdrekening zou dus inderdaad naar het oude voorbeeld gerekend moeten worden vanaf de opstanding van Christus. Wij vieren kerstfeest straks. Ik wens u alsnog, ik heb het niet vergeten, een gezegend kerstfeest. Maar bedenk dan dat dat leven dat toen eenmaal op wonderbaarlijke wijze verwekt werd, gestorven is. Maar dat wat in die wonderbaarlijke geboorte geïllustreerd wordt, werd vervuld alsnog in de wedergeboorte van Christus. Dat wil zeggen in zijn opstanding uit de dood. En wij zijn christenen, niet wij omdat wij geloven in een maagdelijke geboorte of iets dergelijks, of omdat we kerstfeest vieren. Wij zijn christenen omdat wij geloven in degene die definitief de dood heeft overwonnen. Die is wedergeboren tot levende hoop en wie wij gevolgd zijn in de wedergeboorte om straks met hem te zitten. Op tronen en zelfs oordelende de wereld, de engelen en Matthäus 19, de 12 geslachten Israëls. Heel de wereld. Dat is onze positie in Christus. En omdat het hoog tijd is, moet ik het daar dringend bij laten. En zullen wij de Heer danken. Hemelse Vader, we willen u dankzeggen dat wij u als Vader mogen aanspreken, mogen kennen. Niet alleen omdat u ons verwekt hebt door uw woord, maar in het bijzonder ook omdat u ons geroepen hebt om tot zonen te worden gesteld. Wij danken u dat wij als gemeente van eerstgeborenen in het bezit gesteld zijn van dit eerstgeboorterecht boven het Joodse volk. Met als consequentie dat u ons een plaats geeft, niet maar op aarde ergens, maar integendeel in uw hemel. Opdat we zouden delen in uw heerlijkheid, in het bijzonder in de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. We zeggen u dank dat we vandaag hier ook bijeen mochten zijn en uw woord mochten openen. We mochten zien de grote rijkdom achter deze vaak simpele woorden, die ook simpele gebeurtenissen beschrijven dikwijls. Maar we danken u dat ze ons spreken over onze tegenwoordige tijd en in het bijzonder over het werk dat u doet, verborgen voor de wereld, maar een werk aan ons, in ons en zelfs ook door ons, waardoor u ons bekwaam maakt om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Wij danken u daarom dat wij altijd in uw licht mogen wandelen. Dat we altijd deel hebben aan dat nieuwe leven dat u in Christus hebt tot stand gebracht. En dat we wandelend in het licht mogen uitzien naar die toekomst. Mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Die wij kennen als die zalige hoop, die levende hoop die onze levens vult. Daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij met uw kracht, met uw geest, met uw woord. Opdat dat werk aan ons ook voortgang mag vinden. Een werk waarbij u ons weliswaar trekt uit de tegenwoordige, duistere, boze eeuw, maar waarin u ons leidt naar die zoonstelling die u voor ons hebt weggelegd, opdat vervolgens uw naam alsnog ook door ons in heerlijkheid zal geopenbaard worden in heel de schepping. Wees u ons daarbij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.